Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van de berijmde 10 geboden des Heren. Het eerste vers, mijn ziel herdenk met heilig beven. Het tweede vers, ik ben de Heer uw God en Koning. En laten we dan ook maar het derde vers erbij zingen. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer een ijverige God. Ik straf die in 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zalig slot 1, 2 en 3 van de berijmde 10 geboden. Het woord des Heren dat u vanavond gelezen zal worden, kunt u vinden in het boek Deuteronomium. En daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij vers 22 tot en met 33. Deuteronomium 5, vers 22 tot en met 33. De schriftlezing voor vanavond. Vooraf wordt u gelezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 35.
Dat handelt van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreden wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk ze van hun eerste geboorte meegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap van het lichaam van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levensbrood dat van de hemel neergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmee ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods zijns vaders in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de Tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk van God, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Lezen we nu Deuteronomium 5 vanaf vers 22. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met grote stem, en deed daar niets toe. En hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde, als gij die stem uit het midden der duisternis hoorde, en de berg van vuur brandde, zo naderde gij tot mij, alle hoofden uwer stammen en uw oudsten, en zeide, zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en we hebben zijn stem gehoord uit het midden van het vuur. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren, indien wij voortvoeren de stem des Heeren onze Gods langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God, sprekende uit het midden van het vuur, gehoord heeft gelijk wij en levend is gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij, ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk die zij tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed wat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden te allen dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keert weder naar uw tenten. Maar gij, sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land hetwelk ik hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar dat gij doet gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Wijk niet af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt zult gij gaan, opdat gij leeft en dat het u wel ga en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult.
Gemeente, dan zingen we met elkaar van Psalm 106, het 11e, 12e en ook het 13e vers. Zij maakten zich den Heere ten spot en kalf bij Horeb tot een god. Hun hart vergadden op een heer, hun dierbare heiland die weleer hen redde van de Egyptenaren. Toen dreigde God hen met de dood. En nimmer waren ze in die nood. Zijn hooggeduchte wraak ontweken. Zo Mozes zijn verkoren held. Zich niet bij God met ernstig smeken. Voor hen had in de bres gesteld. 11, 12 en 13 van Psalm 106. En de collecte voor de diaconie en kerk. En de derde rondgang is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. Gemeente, daar gaat het eigenlijk over vanavond. Wat was er gebeurd? We hebben net gezongen uit Psalm 106. De Heer had zich met majesteit, had het volk uitgeleid uit Egypte, de 10 plagen. Vervolgens dat volk door de Rode Zee geleid en Farao en al zijn heer erin verdronken. En dan leidt hij ze door de woestijn tot aan de berg Sinai. En daar in grote majesteit en heerlijkheid openbaart geeft hij zijn heilige wet. Zoals we die elke zondagmorgen horen. En dan gaat Mozes weer de berg op. Want dat volk had gezegd, we hoorden net in Deuteronomium 5, laat Mozes maar spreken, want dat wij niet zouden sterven. Ze hadden dus een besef, een diep besef van de heiligheid en de majesteit Gods. En dan duurt het en dat duurt het. 40 dagen is Mozes op die berg. En dat duurt zo lang. En toen het volk zag dat Mozes vertoog nog steeds niet van die berg afkwam, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron en ze, de broer van Mozes, de latere hoge priester, en zij zeiden tot hem, sta op Aaron, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte land uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zijn. Wat gaan die mensen nou toch doen? Nou, ze willen iets hebben. Ze willen iets hebben waarmee ze op hun manier de Heere kunnen dienen. Nou, dan vraagt de Aaron nog, nou ja, zegt, geef dan maar die gouden oorsierselen. Hij dacht misschien wel, dat doen ze nooit, maar ze deed wel. Och, daar heb je toch alles voor over. Want het ganse volk rukte de gouden oorsierselen af en ze brachten ze naar Aaron. En dan maakt hij ervan een gegoten stierkalf, beeld van vruchtbaarheid. Zo deden ze het in Egypte ook. En dan staat er zo, dat is eigenlijk de kern wat over gaat. Dit zijn de goden Israël die u uit Egypte land opgevoerd hebben. Met andere woorden, wij gaan de Heere dienen zoals wij dat zien nu bij dat stierkalf. Dat is de weg waarin wij de Heer gaan dienen. Wat doen die mensen dus? In plaats van die enige ware God, maken ze zich een beeld. En niet eens zozeer dat ze zeggen, het is een afgod. Maar ze, dit is de manier waarop wij de Heer willen dienen. Nou, dat is beeldendienst. En dat is waar de Heer zo schrikkelijk over toont. En daar gaan we over denken vanavond. Als er toch geen verzoening was in die meerdere middelaar, die middelaar Gods en der mensen. Mozes van het Oude Testament, maar Christus van het Nieuwe Testament. Mozes kon hooguit het goede spreken voor dat volk, maar Christus treedt met zijn bloed in de bres. En daarom is er verzoening voor beeldendienaars. En als dat niet zo was, gemeente, dan waren u en ik hier vanavond niet. Het kan nog. In die gezegende middelaar, Gods en der mens. Nou, er wordt gevraagd in zondag 35, wat eist God in het tweede gebod? En dan zegt het antwoord dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. En dan de derde, vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, dat betekent niet sprekende beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Het gaat dus vanavond over het tweede gebod. En dan hebben we eigenlijk twee gedachten. In de eerste plaats staan we stil wat de Heer verbiedt. En in de tweede plaats staan we stil hoe de Heer onderwijst. Dus wat de Heer verbiedt en hoe de Heer onderwijst. Wat verbiedt hij, dat lezen we zo in 96 en 97. En hoe de Heer onderwijst door de levende verkondiging van zijn woord. Het is wel een aangrijpend gebod. Hoort elke zondagmorgen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Dus boven in de hemel, onder op de aarde, in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want, zegt de Heere, ik de Heere uw God ben een ijverig God. Die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en vierde lid. Dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het is een lang gebod, als je het vergelijkt met het eerste. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar het is toch een heel ander gebod. U weet wel, de Rooms hebben het samengevoegd. En die zeggen, ja, door die beelden, daar mag je de Heere niet mee dienen. Je mag wel de beelden hebben van Maria en zo, maar niet om de Heere te dienen. Dus die voegen dat samen. En die hebben dat tiende gebod uit elkaar getrokken. Als je Exodus en Deuteronomium vergelijkt, dan zie je dat kan helemaal niet. Maar goed, dat is dan tot daar aan toe. Dat Roomse zit bij ons allemaal van binnen hoor. Dat zit allemaal van binnen. Maar het is toch zo dat de Heere zo zegt. Ik heb net gehoord. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden te alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in de eeuwigheid. Weet je waar het over gaat? Het gaat of het ons wel gaat, of het goed met ons gaat, op weg en reis naar de eeuwigheid en hun kinderen. Dus daar wordt als het ware het nageslacht in meegenomen. De Heere weet dat ze een ander hart hebben. Nou, dit is maar een klein poosje later en dan krijg je die geschiedenis die ik u net vertelde. Dat zijn nou diezelfde mensen. En een klein poosje later zeggen ze, dit zijn de goden die uit Egypte land uitgevoerd. Dan moet je toch die hoge hand des Heer gezien hebben. Wat is een mens toch een blind en een dwaas en een goddeloos wezen. En die eis die blijft staan in al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan. Dus je moet niet zeggen, ik kan dat niet. Dat is wel zo. Maar de Heere zegt, ik eis het van je. En waarom eist de Heere dat? Nou, omdat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld. Hij zei, mensenkind, ik heb je zo geschapen, dat je nou in mijn wegen kunt wandelen. En dat je mij lief kunt hebben. En dat je mijn wet kan onderhouden. En de Heere zegt, er ligt zoveel aan verbonden, opdat het u wel gaat. En dat u leeft en dat u wel gaat, dat gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult. Daar ligt nou de ware toekomst. En weet je, dan kan wel zeggen, we zijn gevallen en we zijn dat beeld Gods kwijt en we zijn allemaal waar. Maar die eis van die heilige wet des Heeren, die blijft ten volle liggen. In al de weg die de Heere uw God uw gebied zult gij gaan. Dus dat wij het niet meer kunnen, dat is schuld. Maar weet je wat het ten diepste is? Wij zijn zo verdorven door de zondeval. Wij willen het niet meer en wij kunnen het niet meer. En we geven de Heere de schuld. Terwijl we onze eigen weg gaan en onze eigen beelden vormen. Van de Heere en van zijn dienst en hoe het allemaal zou moeten gaan. Maar als je dan maar wel onthoudt vanavond, als we deze stof overdenken, dat we geen toeschouwer zijn. We zitten er middenin. Het raakt ons allemaal. Gij, zegt de Heer, u, jij, ik. Het raakt ons allemaal vanavond. Hoedanig is ons leven? In het eerste gebod heeft de Heer de afgoderij verboden. Om iets naast de Heer te hebben of in plaats van de Heer. Nou, de heidenen hebben hun afgoden in de plaats van de Heere. En kerkmensen hebben hun afgoden naast de Heere. Alsof dat zou kunnen, bij wijze van spreken. Maar de Heer zegt, ik wil alleen gediend worden. Met heel je hart. Met heel je verstand. Met heel je gedachten. Met al je kracht. En dat tweede gebod, als het gaat over die beeldendienst gaat, dan gaat het dus over de vraag hoe de Heer. Dus het eerste is de Heer alleen en het tweede is hoe de Heer gediend wil worden. Dat is niet aan ons om te bepalen hoe wij de Heer dienen, maar de Heer heeft het in zijn woord geboden. En zo wil hij aanbeden, zo wil hij gediend worden. En niet met dat gouden kalf wat ze zich gemaakt hadden. En niet met die beelden die wij ons vormen. Maar zoals hij zich in zijn woord bekendgemaakt heeft, geopenbaard heeft. En daarom geen gesneden beeld maken. En dan eigenlijk staat het al in beide antwoorden. Dat wij God in geen wijze afbeelden. En dat God kan en mag in geen wijze afgebeeld worden. Dus je hoort eigenlijk in die twee antwoorden, komt er twee keer terug. Het kan niet en het mag niet. Ten enenmale nooit. Niet iets van boven in de hemel, de zon, de maan of de sterren. Niet iets op de aarde van een mens of van een beest. Ook niet in de wateren onder de aarde van een vis of wat dan ook. Nee, geen beeld maken van de Heer om hem zo te dienen. Absoluut niet. Het op geen wijze. Het kan niet en het mag niet. En waarom zou het niet kunnen? Omdat God een eeuwige onzienbare geest is. Hoe zou je nou toch die eeuwige God in een beeld kunnen samenvatten? Hoe zou je nou toch die God die overal omtegenwoordig is, in de hemel en op de aarde, tot aan het geheel van het heelal, overal. Hoe zou je die nou toch in een beeld kunnen samenvatten? Die God die de onveranderlijk is. Het kan niet en het mag niet. Paulus die loopt in Athene. Dan wacht hij op Timotheus. Dan loopt hij door die stad. Misschien ben je ook wel eens in zo'n buitenlandse stad geweest. Tempeltje hier, tempeltje daar. Ook in Athene. Afgodsbeeldje en weer een tempeltje. En nog wat en nog wat. Weet u wat er bij Paulus gebeurt? Hij gruwt ervan. Wat een afgodische stad. Wat een ontstellende blindheid. Van de mensen die zich uitgeven als de wijste mensen van de wereld. Want Athene was toen centrum van wetenschap. Wordt dan over natuurlijk geleidelijk aan door de Romeinen ingehaald. Maar toch, eeuwenlang is dat zo geweest. En de mensen met al hun afgod, met al hun vermeende wijsheid. Het zijn maar ellendige afgodendienaars. Nee, zei Paulus, zo mag het niet. Die God, die woont in het hoge, in het verheven. Die heilige God, in wie alleen het leven is. Och, hij bepaalt van elk mens de plaats van zijn woning. Hij heeft ze voortgebracht naar zijn wil. Opdat ze hem dienen, opdat ze hem zoeken zouden. En heeft God de tijden der onwetendheid overzien. Maar nu laat hij verkondigen. Kijk, daar staat Paulus op de Areopagus. Zeg maar dat centrum van Athene. En dan zegt hij, nu laat u verkondigen dat God een man heeft opgewekt uit de doden. En gesteld tot de rechter van hemel en aarde. Om nou dat er nou in hem behoudenis is. En dat er nou in hem het leven is. Eer dat hij komt om te oordelen de leven en de doden. Omdat hij opgestaan is uit de doden. Omdat hij het leven heeft aangebracht. Hij spreekt dus van de Christus der schriften. En dan is voor die wijze Atheners genoeg. Ze zeggen Paulus spottend of vriendelijk goedendag. En ze gaan rustig verder met hun vermeende godsdienst. Ach, het kan toch niet. En het mag toch ook niet. Hij is de eeuwige God zelf. Weet je wat dat ook betekent? Dat de Heer Jezus ook niet afgebeeld mag worden. Ja, maar zegt iemand, hij is toch waar mens? Hij heeft toch een ware menselijke natuur, dat is zeker waar. Maar hij is de tweede persoon in het goddelijk wezen. Het is een goddelijk persoon met een onpersoonlijke menselijke natuur. Hij is de eeuwige God zelf. En daarom het kan niet. De Heer zegt het zelf. In geest en in waarheid. En daarom het afbeelden van de Heer Jezus. Dat kan niet, juist ook in het licht van dit gebod. Weet je wat nou zo nodig is? Dat we nou door woord en geest op de knieën gebracht werden. Als een arme zondaar. En dat Gods geest dat beeld dat we kwijt zijn, in beginsel weer gaat herstellen. En dat er zo de begeerte komt om hem in geest en waarheid te dienen, naar zijn woord en naar zijn inzetting. Ach. We hebben allemaal een bepaald beeld van de Heer. Zoals wij die op onze manier ook zouden willen dienen eigenlijk. En die ingeschapen godskennis die zelfs de heiden hebben. Daar zie je dat zij die kennis van die ware God verkeerd hebben in verderfelijkheid. En daarmee ook eigenlijk ook afgoden maken, zelfs nog van dieren. Maar dan is het zo heel eenvoudig. Hij wil gediend worden zoals hij in zijn woord bevolen heeft. En om hem nou zo te mogen kennen. Zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dus wat hier nou zo eenvoudig en doorklinkt. Dat is met een eerbiedig hart vragen of je de Heere mag leren kennen. Door zijn woord en door zijn geest. Dat weet je, als dat nou werkelijk zo mag zijn. En je moet er maar om vragen. Dan geeft dat ootmoed. Dan zijn wij geen hoge mensen die precies weten hoe het allemaal is. Maar dan zijn wij mensen die iets verstaan dat we zo blind zijn. En dan worden je handen gevouwen. En dan worden je knieën gebogen. En zei: Heere, zou u zich aan mijn ziel willen openbaren? Zou u zelf mijn hart willen nemen, Heer? Want als u mijn hart hebt, dan hebt u mijn denken, mijn doen, mijn spreken, mijn handelen, mijn gaan, overal. En als hij nu, onthoud dat nou maar voor heel je leven, jonge mens. Als hij koning over je hart is, dan is hij de leidsman van je leven. En dan zou je te ervaren wie hij wil zijn. Om Jezus wil voor een arme zondaar. Waarbij dan gelukkig, ja, in je doorleving ben je ellendig en arm en ongelukkig. En toch. Waar de Heere die genade verheerlijkt, gemeente. Waar de Heere dat doet, laat er dan strijd komen. En laat er dan zoveel tegenop komen, zoveel raadsels en vragen. En toch, dan word je zo onuitsprekelijk gelukkig. Want waar de Heere begint, daar voleindigt hij het ook. Je moet niet denken dat hij het met een mens probeert. Kijk, er kunnen wel eens dingen zijn om samen te werken op de duur. Nee, dat gaat niet. Dit gaat echt niet, dit gaat niet samen. En dan gaan die wegen uit elkaar. Maar dat is bij de Heere nooit. Als hij dat goede genadewerk in je hart verheerlijkt, dan laat hij nooit meer los. Maar dan bearbeidt hij je tot zaligheid. En door al die krommen in je levensweg, en al ontdekking van je eigen blindheid en dwaasheid, leert hij zo wat er nu in hem is. En brengt hij eenmaal eeuwig thuis. In die stad waarvan hij zelf die fundamenten heeft. Waarvan hij zelf de kunstenaar en de bouwmeester is. En waar de Heere dat nou gaat werken in je hart. Waar krijg je de Heere dan lief? En je kent die God niet. En toch, dan gaat de Heere iets van zijn heilige deugden in je hart afdrukken. En in dat licht ga je iets van jezelf leren kennen. En weet je, dan krijg je dat woord van de Heere zo lief. Dat gaat over die levende verkondiging straks in onze tweede gedachte. Maar dan krijg je die woord van de Heere zo lief. Waarom? Omdat daar onderwijs voor je ziel is door Gods geest. Dan krijg je het huis van de Heere lief. Krijg je de dag van de Heere lief. Ach, weet je, dan is er zo'n begeerte om die woorden des eeuwige levens te horen. Waarom? Of je iets van hem mag zien. Of je iets van hem mag aanschouwen. Of je een glimpje van die koning der koningen mag aanschouwen. Ik zeg u, er is een volk die heeft in de verlorenheid van hun bestaan iets gezien. Van die middelaar Gods en der mensen. En nu gaat hun hart zo uit naar hem. Om hem nou zo te mogen kennen. Om nou alles in hem te vinden. En zo dat de Heere zo de lof en de eer toekomt die hij zo eeuwig waardig is. En daarom geen beelden. Straks komen al bij onze tweede gedachte, maar de Heere wil het gewoon niet. De Heere wil het gewoon niet. Hij wil door zijn woord en door zijn geest wil hij onderwijzen. Maar is dat nou zo belangrijk? Nou, dan moet u eens luisteren naar dat gebod. Want wat zegt de Heer erbij? Ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God. Een ijverige denken wij aan hard werken. Maar het is een oud-Nederlands woord. Dat betekent een jaloers God. Hij verdraagt het niet. Dat een mensenkind die hij apart gezet heeft. Dat hij op een eigen manier de Heer dient. Dat verdraagt hij niet. Weet je hoe de Heer dat noemt? De misdaad. Nou, ja. Misschien toch wel heel sterk. Kijk, als je nou bij een van die andere geboden zou zeggen misdaad, dan kan je nog een beetje voorstellen. Maar hier zegt de Heer het. Dus de Heer zegt heel uitdrukkelijk, niet de Heer dienen zoals jij denkt dat goed is, maar zoals de Heer het zegt in zijn woord. En anders, och, dan ben je zo gevaarlijk bezig. De misdaad der vaderen bezoekt hij aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat zijn je achterkleinkinderen. Zie je wat dat betekent? Want dat zijn degenen, zegt hier, die mij haten. Die mij haten. Dat is toch wel een ontzaggelijk woord. Maar het staat er. Dus het overtreden van het tweede gebod. Dat is een haten van de Heer. En het is een misdaad die zomaar doorgaat naar het volgende en navolgende geslachten. Daar staat wel wat bij. En doe barmhartigheid aan duizendengenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Och, als je nou door genade, vaders en moeders, probeert in alle eenvoudigheid je kinderen te onderwijzen in het woord des Heeren. En je gaat ze voor in de dienst des Heeren. Och, de Heer zou toch kunnen gebruiken, opdat je kinderen heilig jaloers werden op de dienst van de Heer. Als je nou thuis nooit met je kinderen over de Heer spreekt en zijn dienst. En ze kunnen er nou niks van aan je zien. En dan moet je kijken, je hebt hier gestaan met je kinderen. Voor het heilige aangezicht des Heeren. Maar tegelijkertijd, och, als er nou vaders en moeders zijn die zeggen, och Heer, wat breng ik er weinig van terecht. Wat ben ik toch een arme, schuldige zondaar. Leer mij, Heer, en wil u mij onderwijzen, opdat ik door genade mijn kinderen mag onderwijzen, die u gegeven hebt. Och, dan zegt de Heer, net ging het over de misdaad, tot in het derde en vierde geslacht. En hier gaat het dat de Heere barmhartigheid doet aan duizenden degenen die mijn geboden onderhouden. Psalm 105 zegt het zo. Maar zere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkeren de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. Daar valt alle verdienste buiten. Dat is genade. Kijk eens naar Abraham. Hoe die daar ging uit het Ur der Chaldeeën. 100 jaar, dan wordt die kleine Isaac geboren. En wat ziet hij in het leven van Isaac? Dat het een jongen was met een teer gebedsleven. Die gedurig het veld in ging. Om de Heere te zoeken. Aangezicht bij dagen en bij nachten. En dan ziet hij Jacob. Hij zag Ezo ook, maar ook Jacob, zo jong als dat hij was. Maar zijn hart riep uit tot God die leeft. En die aan mijn ziel het leven gaf. Och, er ligt dus in die tweede gebod. Daarbij voegt de Heer een ontzettende bedreiging en een onuitsprekelijk rijke belofte. Maar wat is dan de overtreding van dat gebod? Nou, ik heb u net het voorbeeld gegeven van dat volk van Israël. Ik zal u nog een voorbeeld geven. En dat kennen jullie allemaal wel, kinderen. Dat staat in 1 Koningen 12. En dan is dat rijk van David en Salomo en Rehabiam, zijn zoon van Salomo, dat scheurt. Twee stammen blijven in Juda. En die blijven bij de Heeren en zijn dienst, de tempeldienst. En 10 stammen, die scheuren zich los en gaan geregeerd worden door Jerobeam, de eerste koning van 10-stammenrijk. En hij staat in de geschiedenis bekend als Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Wat deed Jerobeam dan? Die had hem dat koninkrijk gegeven. Het was wel alles door de zonde heen natuurlijk. Maar wat deed Jerobeam? Hij dacht, ja, dan kan ik wel die 10 stam hebben. Maar als die mensen allemaal maar met die feestdagen naar Jeruzalem blijven gaan, dan blijft er tenslotte van mijn heel mijn rijk toch niks over. Dan gaan ze geleidelijk aan toch weer kiezen voor Juda. Hij zei, ik zal het anders doen. Ik zal in het noorden, in Dan, daar zet ik gewoon een gouden stierkalf neer. Tempeltje erbij. En priesters erbij. Ja goed, dat waren dan geen levieten. Maar dan hoor je wat er gebeurt. Hè? Je glijdt weg. Dat maakt er niet uit, dan maar de geest uit het volk. Het gaat er maar om dat de Heer gediend wordt. En Bethel, vlak bij de grens richting Juda, daar ook een tempeltje en ook een stierkalf. En dan zegt hij zo tegen dat volk, dan zegt hij het zo heel eenvoudig. Hij zegt, het is jullie te veel om te gaan naar Jeruzalem. En dan precies de woorden die de volk in de woestijn ook gezegd heeft. Zie uw goden, o Israël, die we uit Egypteland opgebracht hebben. En dan zie je daar zo een godsdienst ontstaan, een gouden kalverdienst. In Dan en in Bethel. En dat was aangenaam. En deze zaak werd tot zonde. Hij gaat een stapje verder. Hij gaat ook een feest organiseren. Niet in de 7e maand, maar in de 8e maand. Precies zoals hij dacht dat goed was. Ook een soort loofhuttenfeest. En hij offert, de koning, hij is nog geen priester. Hij offerde op het altaar dat gemaakt was. En zo zie je dat hij dat 10-stammenrijk meebrengt. Hij zei, je hoeft helemaal niet naar Jeruzalem om de Here te dienen. Dat kan hier ook bij Dan en bij Bethel. Hoef je niet zo ver te reizen. En dat volk ging daarin mee. Hij was het die Israël zondigen deed. Weet u wat er van zijn geslacht overbleef? Niks. Helemaal niks. Eentje. Dat zoontje van Jerobeam dat zo jong stierf. Omdat er wat goeds voor de Heer was. En verder roeide de Heer heel dat geslacht van Jerobeam uit. Letterlijk. Zo staat het er. En dat volk gaat straks verder. Achab, die de Baaldienst invoert, dan kom je weer bij de afgoderij terecht. Och, en weet je wat is? Zo wil een mens bedrogen worden. Zo wil een mens op zijn eigen manier de Heere dienen. Zal ik het gewoon heel eenvoudig proberen concreet te maken? U kunt het voor uzelf wel invullen. Welk gebod weegt nou zwaarder? Kijk, het 9e gebod, geen vals getuigenis. Je spreekt met elkaar, het is een verjaardag, een poosje bezig. Ja, dan heb je een nieuwtje gehoord, roddel, achterklap, of hoe je het ook zou willen noemen. En daar praat je over. Het is zondag in de kerk en je zit weer breed uit te zingen. Breed uit te zingen. We zijn toch wat dat betreft mensen die allerlei valse getuigenis geven, iemand zijn woorden verdraaien, lichtelijk onverhoord oordelen, allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels. We doen net zo rustig. Ja, waar moet je anders over praten? Over de Heer en zijn dienst, maar altijd over een ander. Is het goed? Is het nuttig? Moet je afvragen. Dat moet je afvragen. En dan zondags in de kerk. Zijn we het allemaal al lang weer vergeten. Zingen we volop mee. We ontzettend, ontzettend dat volk. En zo hou je een beeld van jezelf in stand. Dat je net kerkmens bent. En ondertussen, ik heb er nog maar 1 gebod genoemd. Je zou ze allemaal kunnen invullen. De Here dienen en de wereld dienen. Oneerlijk verkregen bezit. Ontwijk de belasting. Maar je luistert wel graag naar een ernstige preek. En meer naar de jonge mensen. Muziek. Weet je, die opwekkingsmuziek. Die zo als het ware warmte biedt. Van de Heere, die is er altijd voor je. En hij slaat zijn arm om je schouder en hij steunt je. Maar nooit iets over schuld, nooit iets over het recht God. Nooit iets over een heilige God. En in een hele zoete, zachte godsdienst neemt het je mee. En zo'n vertekenbeeld van die hoge, heilige God. Ja. Goed. Ben hier lid. Maar dat wil toch ook niet zeggen dat je toch altijd maar in de kerk. Je mag toch best even ergens anders gaan luisteren. En eens kijken of dat soms wat meer beter bij je past. En dat wat fijner voelt. Dat je ook het gevoel hebt, je hoort erbij en je wordt erin meegenomen. En eigenlijk is het meer mijn smaak. Ik heb door de jaren heen heel wat jonge mensen op mijn kamer gehad. Die kwamen vertellen dat ze weggingen. Niet om u hoor, zeggen ze dan. Want daar wordt ook ernstig gepreekt. Maar ja, het is toch net allemaal een klein beetje anders. Ja, weet je wat meestal op vast zit? Een mens wilde niet buiten gezet worden. En als het recht is in een prediking naar Gods woord, wordt de mens de finaal buiten gezet. Opdat, en dat is ook het werk van Gods geest, door de Heer zelf in te zetten. Maar geleidelijk aan een bekeerd mens worden. Zonder dat wezenlijke, dat goddelijk begin. Och gemeente, dat sleept de mens weg. En ja, goed, je mag daar wat meer in die kerk. Je krijgt ook weer meer ruimte. Maar zul je erom denken, mijn jonge mensen. Zul je erom denken. Nou, denk je dat dat kan. En dat je dat wat makkelijker voelt en wat fijner voelt. En je wat meer ruimte in je leven. Er kan wat meer mee door. Hoe zal dat dan straks zijn met je kinderen? Wat denkt u? Die zoeken nog iets makkelijkers op. En het kan ook zijn dat ze zeggen, laat maar, ik ga helemaal niet meer. En dat je je nageslacht pure heidenen overhoudt. Dat is de werkelijkheid. Zo gaat het. Zo gaat het. Eigenwillige godsdienst. Ja. Ik zou niet weten waarom ik per se drie keer naar de kerk moet. Nou, het kan zijn dat er om het gezin of andere reden, dat we misschien maar twee keer kunnen. Maar een volgende stap is, we vinden één keer genoeg. Ja, je hebt zoveel om te overdenken. Naar die ene preek, dan heb je er voor de rest van de dag genoeg. En dan mag je de rest van de dag een beetje ruimte nemen. Ik heb mensen gekend. Godvrezende vader. En die zei tegen zijn zoon. Hij zei, mijn jongen, zul je erom denken dat je altijd naar de kerk blijft gaan en dat je smeekt of dat de Heer je een nieuw hart geeft. Die jongen hoorde dat en met zijn vrouw zo hun eigen leven en op de duur ze kregen kinderen en ze gingen 's morgens nog naar de kerk. En 's middags hoefden niet meer, gingen ze wandelen. En een poosje later zaten ze 's middags op het strand, zondagsmiddags. En na een poosje bedankt het. Zei, nee, zo hoeft het niet meer. Maar ik heb die man ook gezien. Het gebeurt niet vaak hoor. Maar ik heb hem ook gezien hoe de Heere die man terugbracht. Ik heb zelden iemand gezien. Met zoveel smart. En zoveel schuld over de zonde. Ik heb zelden iemand gezien. Die zo berouwde. Hoe die naar zijn vader geluisterd had. Hoe hij de dienst van de Heer losgelaten had. Want er lag, de Heer had hem bekeerd. Daar lag nou dat zijn leven, dat was de begeerte, was zijn hart. En zijn vrouw volgde hem gelukkig. Maar zijn kinderen zeiden, nee pa, dat gaan wij echt niet meer doen hoor. Daar hebben wij niks mee te maken. En ze konden niet verdragen dat ik mijn woordje over sprak. Wat heeft die man tot het laatst in zijn leven? De Heer heeft hem vertroost, hoor, daar gaat het niet om. Maar wat heeft die man een diepe smart omgedragen. Wel zijn kinderen meegenomen van de kerk af. De wereld in. En hij kon ze niet meer terugbrengen. Och, het is zo'n gevaarlijk werk gemeend. Om eigen wegen te gaan. Dat is het ontzaglijke van hier. Dat is de ontstellende ernst van het leven onder de bediening van het woord des Heren. Beeldendienst. Voor beeldendienst zult gij u wachten, zongen we straks. En zo is het. En ach, laat ik het dan maar gelijk bij zeggen, gemeente. En dat is toch ook zo waar. Uiteindelijk zijn we allemaal beeldendienaars. De een zal, waar het allemaal in het leven een beetje voorspoedig mag zijn, die zal een beeld hebben van een goede God die helpt en sterkt. Het kan ook zijn dat er mensen zijn die een smartelijke weg hebben, misschien al van hun jonge jaren, met heel veel nood en onbegrepen zaak, die een beeld hebben van een harde God. Een harde God. En die ten diepste bang zijn voor die God. Maar dan wel op een slaafse wijze. En weet je wat de genade nou doet? Weet je wat genade nou doet? Ach, ik kijk maar naar Saulus van Tarsus. Die man had een beeld van de Heere, dat de Heere blij was dat die Saulus van Tarsus zo hard voor de Heere werkte. En zo'n godsdienst had en zo ijverig was. Ach, hij dacht dat de Heere zo tevreden over hem was. En daar bij Damascus roept de Heere hem een goddelijk halt. Dan ligt die man op de grond. Weet je wat hij vroeg? Theoloog, fariseer, Heere, wie zijt gij? Heere, ik ken u niet. En dan dat verpletterende antwoord. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Heel zijn godsdienst, heel zijn beeld van de levende God, het spat uit elkaar. Al de brokstukken van zijn leven lagen daar. Hij kon hem maar één ding vragen. En dat was die genade die de Heer zijn hart verheerlijkte. Wat wilt gij dat ik doen zal? Daar ligt hij te worstelen. 3 dagen en 3 nachten. Een beelddrager Gods geweest. Dat beeld Gods zo gruwelijk aangetast. Een leven geleid dat volkomen haak staat met al zijn godsdienst. Op die wezenlijke wet des Heren. Een schuldige arme. Een verloren zondaar. Totdat het Gode behaagde zijn zoon in hem te openbaren. En weet je wat er toen gebeurde? Toen hij de Christus der Schriften mocht zien. Toen heeft hij iets mogen zien van die heerlijkheid van de goddelijke persoon. Toen heeft hij iets mogen zien hoe dat die eeuwige God en Vader van de Heer Jezus Christus zijn eigen lieve zoon naar de aarde wilde zenden. Om zo'n ellendige beelddienaar uit genade te zalen. Och, en wat kwam er toen een liefde in het hart. En wat mocht hij in die Christus der Schriften alles vinden. En weet je wat de begeerte van zijn hart werd? Om al de dagen van zijn leven in de wegen des Heren te wandelen. Heren, wat zeg gij me wat ik doen zal? Nou, dat heeft de Heer gezegd. Hij heeft zijn krachten mogen verteren in de dienst van de Heer. Als het toch God behaagt je zo op de knieën te brengen, gemeente. Dan ben je toch wel gelukkig. Dan ben je toch wel gelukkig. Dan spat heel je godsdienstig, of misschien wel een beetje goddeloos leven, uit elkaar. Dan ligt daar zomaar een arme, verbroken schuldenaar voor God. Heer, ik heb u nog nooit in waarheid gediend. Nou, in woord, nou, in geest en in waarheid nog nooit. Heer, wil u zich aan mij openbaren? Wil u het om mijn ziel spreken, Heer? Zou u willen zeggen, ik ben uw heil alleen? Och, Heer, ik ben zo blind. Neem me nou toch bij hart en hand en leid mij toch op die eeuwige weg. En in die weg, bij de aanvang en bij de voortgang, Daar gaat die middelaar Gods en de mensen zo'n waarde krijgen. Dat nou in hem alleen alles is. En hoe is dat nou bij Gods kinderen? Die ze mogen weten van die weldaden in Christus. Weet je wat voor mensen dat zijn? Wat voor mensen dat zijn? Dat zijn mensenkinderen die zichzelf steeds meer gaan leren kennen. En Jacob, nou je weet, Jacob was een lief kind van de Heer. En Jacob had veel weldaden ontvangen. Maar als hij tenslotte ook Jozef kwijt is en Simeon kwijt is. En hij moet dan ook nog Benjamin missen. Dan zegt hij, nee Heer, nou gaat het helemaal fout. Nou maakt hij een beeld, Jacob, nou maakt hij een beeld van de Heer. Alsof de Heer alles fout doet. Zou die rust in zijn hart gehad hebben, denk je volk? Nee. Als je zo'n beeld van de Heer, omdat het in je leven anders gaat dan je denkt. En de Heer verdenkt in zijn liefde en trouw. Dan heb je geen vrede in je hart hoor. Later mocht hij het zien. Dat de Heer nou al die dingen deed medewerken ten goede Jozef daar in Egypteland. Om een groot volk in het leven te behouden. O, die hoge wijze wegen des Heeren. Die Jacob zo aangevochten had. Hij mocht er zo wonderlijk beschaamd onder buigen. Hij zei, Heere, wat ben u goed. En Heere, wat ben ik een grote dwaas. Nou, en zo werkt de Heer in het leven als een kind. Dan zou ik toch zeggen, dan zullen ze toch wel eens een keertje... Dan zullen we eens een keertje het geleerd hebben. Ik zeg u, Gods kinderen, als het gaat hierover. Och, als het bittere wegen in hun leven zijn. Wat kunnen ze dan soms een harde gedachte van de Heer hebben? Wat doet dat zeer? En als het onbegrepen wegen zijn. Och, dat ze hun verdacht houden in zijn wijsheid. En als het zo stil blijft in hun leven. Verdacht houden in zijn trouw. Het blijven ook maar arme schuldenaars. En weet je waarom de Heer dat nou doet? Volk des Heeren, al die wegen in je leven, net als Abraham. Van kruis en van druk en van moeite en van rouw en verdriet. Weet je waarom de Heer dat doet? Om ze te meer aan hem te verbinden. Om te meer verbinden aan die gezegende middelaar Gods en de mens. In wie nou alleen alles is. Het leven tot in de eeuwigheid. Opdat hij maar groter wordt in hun leven. En zij maar kleiner worden. Opdat ze straks eeuwig hem de lof en de eer zullen toebrengen. Die het zo eeuwig, eeuwig waardig is. We gaan maar zingen van Psalm 19. Des Heren werd nogthans verspreid volmaakte glans. Terwijl ze het hart bekeert. En wat er verder volgt, het vierde van Psalm 19.
Thank you.
De tweede gedachte was hoe de Heere onderwijst. Eerst was wat de Heere verbiedt en hoe de Heere onderwijst. Nou, eigenlijk zijn we er al een klein beetje aan begonnen. Maar dan vooral onze laatste vraag. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Dat zie je natuurlijk rechtstreeks op de Roomse kerk. Daar heb je beelden van Petrus en van andere heiligen. Dan begint het eigenlijk al. En als je dan preekt, dan kan je die mensen, kijk Petrus, kijk daar dat beeld, zo ziet hij eruit. Mag er niet. Die mensen in die tijd, die hadden nog, heel veel mensen konden nog niet goed lezen. En zouden het op die manier niet kunnen helpen. Boeken der leken. Leken, dat zijn mensen dus die niet geestelijk zijn. U weet wel, Rome onderscheidt mensen leken en geestelijken. En geestelijken was dan blijkbaar een andere categorie dan leken. Maar zo is het in de reformatorische kerk niet allemaal zondaar. En alleen uit genade zalig. Dus dat was al vreemd. En dan ook van, kan je ze op die manier niet onderwijzen? Kan je niet wat dingetjes meenemen als je iets zegt over de ramshoorn bijvoorbeeld. Dat je een hoorn bij je hebt en dat je daar dan op toetert. Nee. Helemaal niet. Je moet eens weten wat die beeldcultuur teweeg heeft gebracht. Kijk, is het u ook opgevallen dat er zo staat. Al is het dat zij mogen worden afgebeeld, mensen en dingen. Het is net te voorzien als Olivianus een zekere aarzeling hebben. Waar gaat dit toe leiden? Nou, in onze maatschappij, in onze tijd zijn precies. De leescultuur is overgaan naar een beeldcultuur. En welke beelden dan nog wel? Dat je de bioscoop zo bij hebt. Dat speelfilms zomaar normaal lijken te zijn. En dat je dus ook nog denkt dat je op die manier de Heere kan dienen. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het heeft al zoveel verwoesting teweeg gebracht. En daarom nog. De Heere wil zijn kerk, zijn christenen. Niet door niet sprekende beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen hebben. Wat is nou de levende verkondiging van het woord? Nou, vanochtend is er een dominee en vanmiddag is het lezen. Dat heeft er niks mee te maken. Helemaal niks. De levende verkondiging is als de Heere door zijn woord, door zijn geest in zijn woord meekomt en dat zo gaat brengen bij je hart. Dat is de levende verkondiging. Als de Heer er zelf in meekomt. En natuurlijk is het een voorrecht als je een eigen herder en leraar mag hebben. Maar dan moet je wel vragen om een eigen herder en leraar die tegen je eigen bestaan inbreekt. Die alles afbreekt wat de mens heeft. Van nature en naar genade. Opdat die Christus der Schriften de hoogste waarde voor je ziel zal krijgen. De Heer heeft toch gezorgd voor de gemeente van Zuiverpolder. Maar ben u nou waardig? Is er ook maar één gemeente waardig dat de Heer weer een herder en leraar zendt? Als de Heer het daarom deed, toch? Dan gebeurt het nooit. Maar nou zou het zo'n voorrecht zijn. Toch ook voor onze jonge mensen, maar net zo goed voor onze oude mensen. Hoor. Die hebben hetzelfde nodig. Als de Heer nou op zijn tijd nou weer een eigen herder en leraar gaf. Om nou zo van week tot week de gemeente te onderwijzen. En dan vragen of de Heer het zo wil maken. Dat hij door de geest des Heeren bediend wordt. En dat het een levende verkondiging van het woord mag zijn. Opnieuw in het midden van de gemeente van Schravenpolder. En daarom, we kunnen er lang bij stilstaan, gemeente, maar het is ook onderhand tijd, dus we moeten maar wat gaan afronden. Alles begint weer. De huisbezoeken beginnen weer. Je moet altijd daarin meewerken. En je moet proberen, wat je altijd moet doen, is van tevoren je knieën buigen. En vragen of de Heer die mannen wijsheid wil geven om onderwijs te geven aan je gezin. En als de catechisatie straks weer beginnen, of de Heere die mannen de wijsheid wil geven, dat je kinderen, dat die jonge mensen onderwezen mogen worden in de leer van vrije genade, zoals het altijd onder ons geweest is. En dan begrijp je wel, vaders en moeders, dan moet je zelf de eerste zijn in dat onderwijs, zoals ik u straks zei. En ook op de catechisaties. Ga dan op de knieën en smeek dan of de Heer ook dat onderwijs genadelijk zou willen zegenen. Och, de Heer legt zoveel arbeid aan onze zielen ten koste. En dan wordt de Heer nog niet moe om ons te onderwijzen. Als het gaat over die beeldendienst waar we nou zo geprobeerd hebben wat te zeggen. Och, om nou maar te vragen of de Heer door zijn genade dat beeld dat we kwijtgeraakt zijn in het paradijs. Of de Heer dat genadiglijk wil herstellen door de Zoon van zijn eeuwige liefde. En of je in de prediking mag horen wat er aan mensenzijde alles afgesneden wordt. Opdat die Christus geschilderd wordt in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid. Toe bruid, zeg eens, wie is dan toch uw bruidegom? Wie is dan toch uw liefste? Och, ze zegt, hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de schoonste aller mensenkinderen. In hem is al mijn heil, mijn eer. O, hij is die roos van Saron, in wie zo'n onuitsprekelijke heerlijkheid is. En wat dat nou is om genezing onder zijn vleugelen te vinden. Om nou dat licht de wereld te mogen kennen. Die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Om als een dode rank afgesneden van Adam ingeënt te worden in die levende wijnstok Christus. Opdat de vruchten kwamen van geloof en van bekering waardig. Wat zie je aan die takken waar die vruchten komen? Hoe meer vrucht gaan die takken zakken. Steeds dieper zakken. Weet u nog dat ik u vanmorgen zei. Wat genade doet, dat vernedert de mens. Dat verootmoedigt de mens. Dat zijn geen grote hoge mensen. Maar dat zijn arme zondaren. En je moet maar vragen, die veel tegen mag komen. En die moet zichzelf ook aanklagen. Tot de laatste snik toe. Beeldendienaar te zijn. En toch het is de begeerte. Om die God in Christus voor eigen hart en leven te mogen kennen. Want dat herstel van dat beeld, wat is dat nou ten diepste? Kennis, gerechtigheid en heiligheid. O, dat Christus de wijsheid Gods is. En dat in hem alles is. Een volmaakte gerechtigheid door zijn gehoorzaamheid. En een heiligheid. O, Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vragen. Of hij zo zich wil verheerlijken in uw harten en in de harten van uw kinderen. En als hier vaders en moeders zitten met smart in het hart, omdat kinderen eigen wegen gingen. O, breng ze toch aan de troon der genade. En smeek toch of die almachtige, allerhoogste koning ze zelf terug wil brengen. Zou voor de Heer nou iets te wonderlijk zijn? Zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is raad. Zijn naam is sterke God. Vader der eeuwigheid, vrede vorst. En daarom kan het. En als we dan zo gaan eindigen, gemeente. Och, zie je die heilige wet des Heer. Hoe de Heer die geeft. Opdat we hem kinderlijk zouden vrezen. En juist als het gaat over dat onderwijs van de wet. Het leven van de kerk des Heer. Meer en meer wie ik ben en blijf. Maar dat tegenover wie hij is. In zijn onuitsprekelijke, volzalige heerlijkheid. In hem is alles. Het leven tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Och Heere, zou u het maar in ons hart willen brengen. U bent door de Almachtige. U bent door de eeuwige God. O Koning der Koningen, gedenk ons met die ons lief zijn, naar de rijkdom van uw genade en uw barmhartigheid, en doe niet met ons naar onze zonde. Och, verzoen ook alles wat niet was, naar de reinheid van uw heiligdom. Geef een erkentelijk hart, Heer, dat u sterkt, onze broeder vanmiddag, en ook vandaag, en dat we nu de Heere mochten eindigen. En nou zijn we weer een week begonnen. En wat zal die week brengen? Breid uw vleugelen toch beschermend, bewarend, bekerend over ons uit. En dat tot roem van uw genade, om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, en daarvan het vierde vers, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En het zesde vers, gij schiept het barre noord en het zoele zuiden, saam 4 en 6 van Psalm 89.
Thank you.
Ga dan zijn in vrede dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.
Mm-hmm.